Welkom bij de podcast Blikopeners over stigmatisering van mensen met een psychische aandoening en hoe we dit tegen kunnen gaan. Een podcast gemaakt door Samen Sterk Zonder Stigma. Mijn naam is Annemiek Lely, ambassadeur van deze organisatie en host van deze podcast. Van alle mensen in Nederland krijgt 42,7% ooit in zijn of haar leven een psychische aandoening. Meer dan 70% van de mensen met aanhoudende psychische aandoeningen ervaart stigmatisering. Stigma beïnvloedt op een ingrijpende manier waarop mensen zichzelf zien en hoe zij worden gezien en staat herstel in de weg. Daarom vinden wij het belangrijk hier iets aan te doen. Door in deze podcastserie duidelijk te maken wat stigma is en je, als je hiermee te maken krijgt, handvaten te bieden om stigmatisering tegen te gaan. Je luistert naar een extra aflevering, speciaal voor de GGZ. In deze aflevering bespreken we hoe de podcastserie binnen de hulpverlening gebruikt en ingezet kan worden. Het kantoor van Samen Sterk Zonder Stigma ligt naast een treinstation. Het kan dus zijn dat er zo af en toe een trein langskomt. Voordat we ingaan op hoe de podcast ingezet kan worden in de hulpverlening, wil ik graag weten waarom dat eigenlijk van belang is. Daarvoor wil ik het woord geven aan onze huisexpert Luca Koppen, projectmanager van Samen Sterk Zonder Stigma.
Zoals in de afleveringen van deze podcastserie is verteld, is stigma een krachtig negatief stempel op basis waarvan mensen worden benadeeld of veroordeeld. Stigmatisering wordt in alle levensdomeinen ervaren. Op het werk, in de wijk, in het privéleven en ook binnen de GGZ. Het stigma dat mensen met een psychische aandoening tegenkomen, zowel binnen als buiten de GGZ, heeft grote gevolgen. Bovenal wordt het herstelproces van mensen met een psychische aandoening belemmerd. Aangezien het doel van behandeling binnen de GGZ primair gericht is op het herstel, dient juist binnen de GGZ aandacht te zijn voor stigma. De GGZ is dan ook dé perfecte plek om mensen met een psychische aandoening kennis aan te bieden over en zich bewust te maken van stigmatisering en zelfstigmatisering. We hebben het dan over de mechanismen en processen die hier aan ten grondslag liggen, de impact ervan op het herstel en de strategieën en interventies die er zijn om het tegen te gaan.
Laten we eens horen hoe onze gasten van vandaag dit zien. Waarom vinden ze het belangrijk dat het thema stigma aandacht krijgt, ook juist binnen de GGZ? En hoe denken ze dat blikopeners hier een rol in kan spelen? Ik spreek erover met Jaap van Wegel, hoogleraar bij Tilburg University. Hij is sinds kort met emeritaat, maar zeer betrokken bij meerdere onderzoeken naar stigma van de psychische aandoeningen. Hij is oud-directeur van kenniscentrum Frenos en een van de voortrekkers op het gebied van stigma-vraagstukken en kennisontwikkeling op dit gebied. We hebben het in de tweede podcast al gehad over dat stigma ook voorkomt binnen de GGZ. Waarom is het nou zo belangrijk dat er ook juist binnen de zorg aandacht voor is?
Ja, stigma wordt wel eens de tweede aandoening genoemd, hè? De stille ziekte ook wel. En een ziekte waar mensen zeg maar vaak nog meer last van ondervinden dan hun primaire aandoening. Dus, en tegelijkertijd zie je dat daar in de GGZ heel weinig aandacht voor is. Dus dat is een enorme tegenstelling. Dus ik hoop dat we daar iets mee kunnen gaan doen. En dat we juist ook hulpverleners beter scholen, beter voorlichten over wat stigma is, wat het met mensen doet. En ook wat je daar vanuit de hulpverlening mee kunt doen. Op zijn minst bespreekbaar maken natuurlijk. Dat gebeurt al veel te weinig. En vervolgens ook op een goede verantwoorde manier mensen tips en suggesties geven hoe je daar in jouw geval het beste mee om kunt gaan.
Hoe denk je dat het komt dat het binnen de GGZ nog niet zo bespreekbaar is?
Ja, moeilijk te zeggen. Ik denk dat mensen er wel enige bewustzijn van hebben, maar ook niet goed weten hoe ze daar zeg maar op een hele gestructureerde, systematische manier in hun hulpverlening een plek aan kunnen geven. Dat is het denk ik vooral. Het is natuurlijk een onderwerp waar iedereen wel een beetje verstand van heeft, net als van voetballen en van het weer of van de politiek. Maar echt het naadje van de kous weten en zeg maar hoe het precies werkt, al die mechanismen die spelen en hoe dat kan ingrijpen op het leven van je cliënten, dat is nog wel even een ander verhaal. En daar zijn ze in hun opleiding ook nooit zo mee geconfronteerd geweest, veel te weinig. Dus wat dat betreft hebben we een inhaalslag te maken.
Het grote verschil tussen de theorie of de praktijk.
Ook dat, maar ook, ik zou zeggen, te weinig aandacht in de primaire opleidingen voor dat onderwerp. Dus dat zijn we eigenlijk met zo'n podcast als deze en met andere middelen aan het repareren. Hè? Zou je kunnen zeggen, we voorzien in iets wat eigenlijk al eerder had moeten gebeuren, maar wat niet gebeurd is. Dus dat is het nut van deze podcast, lijkt mij.
Wie hoop je dat ze luisteren?
Ja, ik hoop dat iedereen die met dit vraagstuk te maken heeft daarna luistert. En dat geldt in ieder geval voor hulpverleners in de GGZ, maar ook buiten de GGZ. Cliënten, familieleden, kortom, alle groepen die ermee te maken hebben.
Hoewel de podcastserie ontwikkeld is voor mensen met een psychische aandoening, kan het dus ook heel waardevol zijn voor hulpverleners om de podcast zelf te luisteren. Luca vertelt ons meer over stigma binnen de GGZ, hoe dat eruit ziet en wat de impact ervan is. Ongeveer een kwart van alle stigma-ervaringen van cliënten zijn gelinkt aan stigmatisering in de GGZ. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut in 2019 naar stigma in de GGZ kwam naar voren dat meer dan de helft van de respondenten stigma heeft ervaren bij zijn of haar hulpverlener in het afgelopen jaar. Stigmatisering in de GGZ komt op verschillende manieren tot uiting, maar zit vooral in de bejegening. Cliënten voelen zich bijvoorbeeld niet geaccepteerd, niet serieus genomen, betutteld, gereduceerd tot hun diagnose of hebben het idee dat zij worden gezien als gevaarlijk of incompetent. Ook het taalgebruik van hulpverleners kan als stigmatiserend ervaren worden. Bijvoorbeeld wanneer hulpverleners onderling spreken over die borderliners. Stigma in de GGZ heeft een negatieve invloed op met name het zelfbeeld, het gevoel van vertrouwen in het eigen kunnen, de hoop voor de toekomst en de psychische problemen aan zich. Oftewel, stigma heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven en het herstel van de cliënt. Heel belangrijk dus om stigma tegen te gaan. Hiervoor is het bespreekbaar maken van stigma bij cliënten en onder medewerkers van belang. We hebben gehoord waarom het belangrijk is om deze podcastserie in te zetten binnen de GGZ. Maar de belangrijke vraag blijft natuurlijk, hoe doe je dat dan? Om te beginnen is het goed om te weten hoe de serie is opgebouwd. Daarvoor geven we het woord aan Suzanne Oudejans, een van de ontwikkelaars van deze podcast.
De podcastserie bestaat, naast deze aflevering over hoe om in te zetten binnen de GGZ, uit 3 inhoudelijke afleveringen over stigmatisering. In aflevering 1 maakt de luisteraar kennis met het thema stigma. Hij of zij leert de betekenis en impact van stigmatisering en zelfstigmatisering. In aflevering 2 wordt dieper ingegaan op de betekenis en het tegengaan van publiek stigma. En in de 3e en laatste aflevering is aandacht voor het herkennen en tegengaan van zelfstigma. In iedere aflevering horen we 1 of meerdere experts rondom het thema en worden ervaringen gedeeld door ervaringsdeskundigen. Alle afleveringen duren tussen de 25 en 35 minuten en volgen elkaar op qua inhoud. Het is dus raadzaam om de podcastserie in zijn geheel en in de juiste volgorde in te zetten. Daarnaast is er bij iedere aflevering een zogenaamde challenge te vinden, die de luisteraar na afloop voor zichzelf maakt om inzicht in de eigen situatie te krijgen. Zowel de afleveringen van de podcasts als de challenges zijn digitaal te vinden.
We gaan terug naar Jaap, die ons meer vertelt over hoe de podcastserie opgenomen kan worden in de behandeling. Ik vraag me af, wat is psycho-educatie eigenlijk? En hoe kan dat nou bijdragen aan destigmatisering?
Nou, als je psycho-educatie goed doet, dan is dat een, zeg maar, een hele adequate voorlichting over wat, zeg maar, het type probleem is waar jij last van hebt. He, de aandoening, dat je daar het nodige over vertelt, wat de verschijningsvormen zijn, hoe vaak het voorkomt, maar vooral ook wat voor therapieën en behandelingen daarvoor aanwezig zijn en kunnen helpen. Dus dat is goede psycho-educatie als je daar goed over wordt voorgelegd. Bijvoorbeeld, je hebt een bipolaire aandoening. Maar dan wil je ook weten, wat houdt dat nou precies in? Wat voel ik nou eigenlijk? Wat kan ik verwachten? Welke behandelingen zouden mij kunnen helpen? Dat is psycho-educatie. Daar zou eigenlijk elke goede hulpverlening mee moeten beginnen.
Dat is echt de basis van de behandeling.
Dat is de basis van de behandeling. Goede voorlichting, ja. Maar misschien moet ik daar nog wel aan toevoegen.
Ja, doe dat vooral, ja.
Stigma-educatie daar tot nu toe nauwelijks een onderdeel van vormt. Hè. Dat is eigenlijk het pleidooi wat ik wel vaker gehouden heb. Dat in die psycho-educatie je stigma-educatie moet opnemen. Dat je niet alleen iets vertelt over de primaire aandoening waar jij dan een probleem mee hebt, maar dat je tegelijkertijd iets vertelt over die dat stigma-probleem wat je er gratis bij krijgt, zeg maar. En waar je niet om gevraagd hebt. En waar je ook wel wil weten, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Dat vinden mensen vaak heel erg lastig. Daar hebben we het al over gehad. En daar krijgen mensen tot nu toe in hulpverlening vaak niet iets over te horen. En als ze er iets over te horen krijgen, is dat vaak op een hele simpele manier. Bijvoorbeeld van, kan ik het vertellen dat ik een psychische aandoening heb als ik ga solliciteren? Of in het contact met vrienden of met als ik een verzekering ga afsluiten. Dan krijg je daar vaak hele simpele antwoorden van, ja, ik zou het gewoon maar aan iedereen vertellen. Eerlijk duurt het langst. Helemaal de andere kant van, ik zou het helemaal aan niemand vertellen, want dan ga je alleen maar negatieve reacties op krijgen. Nou, daar zit natuurlijk een wereld aan schakeringen tussen van, wanneer ga je nou wat vertellen tegen wie? Daar heb je beslissingshulpen voor zelfs. Corel helpt daar bijvoorbeeld bij. Dat weten veel cliënten helemaal niet. Laat staan dat ze daar iets in de hulpverlening over gehoord hebben.
En ook het nieuwe boek van Anita Hübner. Ook een van de ambassadeurs van Samen Sterk van Stigma. Ja. Die gaat daar ook uitgebreid op in.
Die gaat daar uitgebreid op in. Ja. Ja.
Ik vraag me af, hè, want als ik jou zo hoor vertellen, dan denk ik een therapeut of een hulpverlener is niet alleen een hulpverlener, maar ook een raadgever. Ja. En volgens mij is dat het hele punt waar het hier om draait. Van het gaat niet alleen over hulp bieden op het moment dat iemand last heeft van een bepaalde aandoening, maar ook over omgaan met die aandoening in het dagelijks leven.
Ja, je zegt het heel goed. En dat daar ook geen standaard oplossingen voor zijn. Want wat voor de een heel erg goed werkt, dat werkt voor de ander helemaal niet goed. Bijvoorbeeld over openheid over je psychische aandoening in verschillende situaties. One man's poison is another man's meat, wordt wel eens gezegd. En dat geldt hier ook bij. Het kan zijn dat de een het heel prettig vindt om juist heel open te zijn en eerlijk. Eerlijk duurt het langst, dat voor die persoon goed werkt. Maar een ander is daar wat voorzichtiger in en die kijkt wat meer de kat uit de boom. Dus het is ook iets wat bij jou moet passen. Hè? En wat op maat zeg maar, met iemand besproken moet worden. Er is geen standaard oplossing voor.
Dit is eigenlijk precies waarmee we net begonnen. Niet alleen de aandoening is er, maar daar zit ook nog een soort van tweede
punt aan.
De sociale consequenties, precies. En die zijn soms minstens zo pijnlijk als de aandoening zelf.
Ja. En die blijven ook kunnen nog een rol blijven spelen. Ook al ben je bij wijze van spreken helemaal hersteld. En heb je helemaal geen last meer van, van waar je voor in de hulpverlening was. Dat stigma, dat blijft langer aan je kleven.
Ja, het heet niks voor niks natuurlijk een brandmerk.
Juist.
Ja.
Ja.
Laten we eens luisteren naar iemand die zelf als behandelaar in de GGZ werkt.
Ik spreek met Wiedel van Son, klinisch psycholoog in het vakteam bij GGZ Oost-Brabant en facilitator van NECT, een groepsinterventie voor cliënten in de GGZ die gericht is op het verminderen van zelfstigma. Hoe zou stigma-educatie daar in een behandeling zelf een bijdrage aan kunnen leveren?
Nou, ik denk dat stigma-educatie heel veel effect kan hebben in een groep. Hè. Dat zou heel mooi zijn als het in groepen toegepast zou kunnen worden, omdat je daar ook van de andere deelnemers hoort hoezeer zij er ook eigenlijk mee worstelen. En dat je niet de enige bent die negatieve beelden zo op jezelf betrekt. En mensen gaan er toch ook wel op een heel verschillende manier mee om. Dus ze kunnen ook heel goed tips uitwisselen met elkaar. Soms zijn mensen toch wel, ook al hebben ze dat negatieve zelfbeeld, zijn ze toch behoorlijk strijdbaar. Hè? Die mensen zijn ook heel nuttig voor de mensen die juist de neiging hebben om weg te kruipen. Maar mensen hebben natuurlijk ook heel veel last van hun omgeving. En ook binnen het eigen gezin of de eigen familie kunnen deze dingen ook optreden. En internaliseren mensen dat zelfbeeld ook. Krijgen ze ook dat negatieve beeld van zichzelf op? Denken ze dat het waar is? En ik vind het ook heel belangrijk om het daar in de behandeling over te kunnen hebben. Ja, individueel kan dat zeker. Ook in gesprekken. En soms kan je ook familie erbij betrekken. En is dat ook heel erg zinvol om te doen. Ook omdat familie dat natuurlijk niet echt willen. Ze willen niet hun eigen familie disqualificeren. Maar ze hebben wel heel veel ook samen meegemaakt. En wat dat betekent voor de een en voor de ander. Dat kan individueel heel goed zijn om te bespreken.
Ja, ook. Het komt heel nabij in een familie. En soms kan ik me voorstellen dat een familielid ook helemaal niet doorheeft dat hij of zij hele stigmatiserende dingen zegt of doet.
Het is echt niet de intentie, maar het gebeurt wel. Alleen al het voorzichtig zijn met elkaar, hè? De ander sparen, niet te veel verantwoordelijkheid willen geven, kan ook gevoeld worden als, oh, nou, ze denken dat ik niks aan kan. Dat ik, hè, dat ik eigenlijk een zwakkeling ben. Ik tel niet echt mee hier in de familie.
En met elkaar bewust zijn, zowel degene die het overkomt als degene die het onbedoeld doet, dat maakt volgens mij het enorme verschil.
Ja, dat maakt heel veel verschil. Want nu is er veel meer bekend over stigma. Die gedachten leren herkennen bij jezelf, dat kan heel veel verschil maken. De invloed daarop die je kan hebben, kan heel veel verschil maken. En ja, het is ook mooi als je familie daarbij kan betrekken natuurlijk.
Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat door met elkaar in gesprek te gaan daarover, dat je ook het gevoel hebt om onderdeel van een groep te zijn. Als ik uit eigen ervaring spreek, zowel binnen groepstherapie als bijvoorbeeld als je het over systeemtherapie, dus dat je met de familie praat, dat je je soms zo afgezonderd van de rest kan voelen, omdat jij degene bent die een probleem heeft. En op het moment dat je binnen een groep praat of met je familie, dat je het gevoel hebt van, oh, maar ja, ik ben onderdeel van dit letterlijke systeem. Ja. Ik ben onderdeel van deze familie, ik ben onderdeel van deze groep. Hoe zou deze podcast kunnen bijdragen aan die stigma-educatie binnen de GGZ?
Ik hoop dat die heel veel beluisterd gaat worden natuurlijk door cliënten en door hulpverleners. Maar ik denk ook dat die echt wel ingezet zou kunnen worden in groepsmodules. Je hebt natuurlijk allerlei groepsbehandelingen. Bijvoorbeeld op opnameafdelingen. Er zijn themabesprekingen. Nou, daar lijkt me stigma een enorm relevant onderwerp. Want je zelfbeeld krijgt een flinke douw als het nodig is dat je opgenomen moet worden. Nou, ook de langere behandelingen, traumabehandeling, persoonlijkheidsproblematiekbehandeling. Deeltijdbehandeling, ik denk dat het daar heel prima ingezet zou kunnen worden en met elkaar doorgesproken. Hè. Of samen luisteren of gedeeltelijk samen luisteren. Dat doe ik ook met internetfilmpjes. Kan echt heel fijn werken, hè, dat je er samen naar kijkt en stop kan zetten waar je wil. Maar ook de challenge die aan het eind van iedere podcast komt, om die samen te bespreken van hoe dat uitgepakt heeft en hoe ieder dat ervaren heeft, wat de effecten zijn geweest.
Nee, het is echt een toevoeging aan de bestaande vormen van therapieën die er zijn. De bestaande
Ik denk met name dat het een toevoeging is, omdat er zijn natuurlijk heel veel behandelingen voor negatief zelfbeeld. Daar wordt veel aandacht aan besteed. Maar bij dat negatieve zelfbeeld is dat toch vaak individueel gemaakt. Hè? Het is het probleem van deze persoon, hè, vanuit diens geschiedenis. Maar het is natuurlijk ook een sociaal probleem. Hè? Dat sociale stigma, dat is er. En het is heel goed als mensen zich daar meer van bewust worden. Hè, dat ze dit delen met andere mensen. Dat dit is wat er gebeurt en wat vervolgens naar binnen gaat.
Voordat we deze aflevering afsluiten, wil ik graag nog even stilstaan bij een aantal algemene tips voor hulpverleners die deze podcastserie willen inzetten. Hiervoor geef ik het woord aan Suzanne.
Tips die ik aan hulpverleners mee zou willen geven zijn de volgende. Als eerste luister de podcastserie eerst helemaal zelf en bekijk ook de challenges goed voordat je hem inzet in de behandeling. Om in gesprek te gaan met je cliënten over dit thema is het namelijk van belang dat je zelf ook beschikt over voldoende kennis over stigma en je bewust bent van je eigen vooroordelen. Als tweede, informeer cliënten voorafgaand aan het luisteren van de podcastserie goed over wat ze kunnen verwachten. Het is prettig voor hen om te weten waar ze aan beginnen, zeker met een lastig onderwerp als stigma. De derde tip is, realiseer je dat sommige cliënten zich misschien pas bewust worden van stigma als ze naar de podcastserie luisteren. Dit kan bij sommigen hard aankomen. Houd dit in de gaten en zorg ervoor dat jij beschikbaar bent ter ondersteuning. Als vierde, challenges zijn belangrijk, maar wees flexibel. Het kan voorkomen dat cliënten de challenges niet maken. Het kan helpen om vaker uit te leggen waarom het waardevol is. Het oefenen in de dagelijkse praktijk is de beste manier om te ervaren hoe dingen werken. Wanneer iemand de challenge niet heeft gemaakt, is het belangrijk om die persoon niet te bekritiseren, maar in plaats daarvan te bevragen wat hij of zij wel heeft kunnen doen rondom het thema. Het kan daarnaast helpend zijn om moeilijkheden bij het maken van de challenge te bespreken en gezamenlijk op te lossen. De laatste tip, het bespreken van stigma en het inzetten van deze serie kan best spannend zijn. Realiseer je dat je niet de enige bent die dit zo voelt en dat de eerste keer het moeilijkst is. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Geef jezelf de ruimte om het eigen te maken.
En de laatste vraag aan onze gasten. Welke gouden tip zouden zij nog willen geven aan de hulpverlener die deze podcastserie wil gaan inzetten? Allereerst gaan we naar Jaap.
Heb jij de gouden tip voor de hulpverlener die op dit moment aan het luisteren is?
Nou ja, ik zou zeggen, maak het bespreekbaar. Verdiep je in het onderwerp. En zorg ervoor dat je met cliënten dit goed doorneemt. En zorg ook voor, ja, ik zeg maar, gedragsaanwijzingen. Dat je mensen ook werkelijk aangeeft van, nou, je zou het in deze situatie dus en zo kunnen doen. Of in ieder geval dat je dat samen probeert uit te pluizen wat voor die persoon in dat soort situaties het beste past en het beste werkt.
Neem de taak als raadgever serieus.
Ja, ja. Inderdaad.
En voor jou, Wiedel, wat is jouw ultieme tip voor de hulpverlener die nu luistert?
Nou ja, om te beginnen natuurlijk, luister naar de podcast en bespreek die samen. Maar ik denk dat het ook, en het is goed om ons ervan bewust te zijn, we stigmatiseren allemaal. We moeten ook de kennis in hokjes indelen, hè, want anders dan zien we alleen maar chaos. Maar ik denk dat we het onszelf niet zo kwalijk moeten nemen. Dat maakt het ook meer bespreekbaar. Het is menselijk om een beetje in hokjes te denken. Maar ik denk dat we ook heel goed aan onze cliënten zouden kunnen vragen van wanneer heb jij mij, ons als stigmatiserend ervaren? Of dat ze het anoniem kunnen vertellen van, ja, ik heb een hulpverlener gehad. Ik denk dat we daar allemaal wijzer van worden namelijk. Want als ik deze dingen hoor, dan denk ik, kon ik ook wel eens gedaan hebben. Ja, moet ik toch wel alert op zijn zo in de toekomst. Dus ja, ik denk, vraag je cliënten ook om feedback hierover. Over het verleden, ja. Over nu. Ik denk dat dat heel erg helpend zou zijn. En ik denk dat het als heel positief wordt ervaren.
Dit is echt een hele mooie afsluiting van de aflevering. Namelijk, stigmatiseren is menselijk. Maar het gaat over daar bewust van zijn en vooral met elkaar over praten. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Wil jij in de GGZ aan de slag met educatie over stigma? En wil je daarbij gebruik maken van blikopeners? De challenge zal jou als hulpverlener helpen om een eerste stap te zetten hierin. De challenge is te vinden in de beschrijving van de aflevering. Pak hem er dus bij. Bedankt voor het luisteren en veel plezier en succes met de challenge.